Wie van jullie vindt het fijn om een cadeautje te krijgen? Laat ik even je handen zien. Wie vindt het niet fijn? Ja, sommigen vinden het niet fijn, maar die moeten denken, ja, dan moet ik ook weer een cadeautje teruggeven. Maar het mooiste cadeau wat wij van God hebben gekregen, dat is het leven. Het leven zelf. We krijgen natuurlijk allerlei cadeautjes van God. Maar hij is een God die rijkelijk geeft. En mild is. En ons voorziet van alles wat we nodig hebben. Maar het mooiste cadeau vind ik het leven zelf. In Psalm 139. Daar staat. Een tekst wordt vaak gebruikt als een kindje geboren wordt. Dat God ons in de moederschoot geweven heeft. Dat hij ons al kende voordat wij bestonden. En dat hij ons dus bedacht heeft. Dat vind ik zo mooi van God. Dat we, toen er nog niks was, waren wij er al. Bij hem. In zijn gedachten. En wist hij al wie we zouden worden. Als er nu een kindje geboren wordt, en het ligt in de wieg, dan denk ik, wat zou daar uitgroeien? Dat weten we meestal niet. Dat is nog een verrassing. Maar God weet het al. Hij heeft het bedacht. Hij heeft het kindje bedacht. Hij heeft ons bedacht. En hij heeft ook meteen al de mogelijkheden die wij later zullen hebben, heeft hij daarin gelegd. Nou, dat moet zich allemaal nog ontwikkelen natuurlijk. Maar God heeft het allemaal al bedacht. Hij heeft ons al gedroomd, bij wijze van spreken. Dat is mijn droom. Dat is mijn verwachting. En God vindt het natuurlijk ook ontzettend fijn als die verwachtingen ook uitkomen. En daarvoor heeft hij ons allemaal ook talenten gegeven. Want die heeft God er al van tevoren ingelegd. En met die talenten, ja, dat is iets bijzonders mee aan de hand. Want we hebben het gekregen. Ze zijn eigenlijk niet van onszelf. Ja, ze zijn wel, horen wel bij ons. Maar we zijn eigenlijk een soort rentmeester over dat wat we gekregen hebben. Afgelopen week was ik rentmeester over de tuin van mijn buurman. Hij was met vakantie. En ik zou zeggen, ja, er is niet zoveel aan te doen aan zo'n tuin. Maar hij heeft een grote vijver met allemaal van die dure vissen erin zitten. En dan moest ik al passen van de week. Dus ik heb zelf ook een vijver met vissen, dus ik weet een beetje hoe het werkt. Maar het is altijd heel verantwoordelijkheid, dus ik ben altijd nog secuurder op het verzorgen van zijn tuin als die van mezelf. Want ik denk, nou ja, dat loopt wel. Maar ik was verantwoordelijk voor die vissen. En hij is er heel zuinig op en heel secuur op. Dus ik wil dat nog beter doen als dat hij het doet. Omdat ik rentmeester was. En God heeft ons ook rentmeesters gemaakt. Laten we even kijken naar Genesis 1, het begin van de Bijbel. Genesis 1, vers 26. Even kijken hoe God het ook alweer bedoeld had met de mensen. God zei, Genesis 1 vers 26, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Dus wij lijken op God. We hebben het karakter van God meegekregen. Wat moeten die mensen doen? Zij moeten heerschappij voeren over de vissen. Nou, heb ik gedaan afgelopen. Over de vissen van de zee. Nou ja, klein verschil. En de vogels van de hemel. Over het vee. Over de hele aarde. En over alles wat daarop rondkruipt. En God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. En hij zegende hen en zei tegen hen, Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Wij noemen dat wel de scheppingsopdracht. Wees vruchtbaar en word talrijk. Nou, dat hebben we wel aardig gedaan met z'n allen, hè? Bevolk de aarde, zo genoemd, en breng haar onder je gezag. En dat is niet gelukt. Want de opdracht die Adam en Eva kregen om over de aarde te heersen en het onder gezag te brengen, dat hebben ze weggegeven. Met de zondeval is eigenlijk de autoriteit, de opdracht om de aarde te onderwerpen, weggegeven, zoals Jezus dat later noemt, aan de overste van deze wereld. Wie is de overste van deze wereld? Ik zou wel zeggen, dat was de duivel. En als we nu een hele grote stap maken naar het Nieuwe Testament, dan zegt Jezus van zichzelf, ik heb alle macht gekregen in de hemel en op de aarde. Dus de bedoeling van God, wat hier in Genesis staat, laat hij nooit los. Hij laat nooit los het werk wat hij begonnen is te doen. Dat heeft vanmorgen al voorgelezen. En dat geldt ook voor dit natuurlijk. God laat nooit los. Dus zijn plan moet altijd volvoerd worden. En dat heeft hij in Jezus volvoerd. Want Jezus heeft weer het gezag teruggenomen op de aarde. Zien wij al dat alles alweer onder zijn gezag is? En over ons gezag? Ik zie het niet lezen kunnen. Ik zeg het ook nee, want dat zien we nog niet. We zien het nog niet, staat er in Hebreeën. Maar we zien ook Jezus, de voleinder van ons geloof. Maar het neemt niet weg dat wij wel die opdracht nog steeds hebben. Om terug te brengen onder het gezag van God, wat onder het gezag weg is gegaan. Daarom hebben wij ook verantwoordelijkheid, ook voor deze schepping. En ook voor bijvoorbeeld ons eigen land. We hebben net weer verkiezingen gehad. En ik vind zelf dat wij dan ook als christen heel verantwoordelijk zijn om met onze kleine stem op al die vele stemmen, om dan toch daar invloed in uit te oefenen in de richting van Gods plan. Dat het onder zijn gezag komt. Want dat is zijn bedoeling. Ook Nederland moet onder het gezag komen van God. En wie heeft God daarvoor aangesteld? Zijn rentmeester. En dat zijn wij. En zo mogen wij dus met elkaar daar ook gestalte aan geven. Nu is het zo dat in Psalm 24 zegt de Bijbel, van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen. Van de Heer is de aarde en alles wat daarop leeft. Met andere woorden, het is niet van onszelf. Een rentmeester heeft nooit eigendom. Die beheert het voor een ander. Wij beheren het dus, deze aarde, voor God. En zo is het eigenlijk ook met ons eigen leven. Ons leven is niet van onszelf. Het leven blijft van God. Maar wij hebben het leven gekregen als een rentmeester. En hoe gaan we daarmee om? Nou, daar wil ik vanmorgen iets met jullie over delen. Ik denk dat we drie gebieden hebben waar we met name rentmeester over zijn. Dat is over onze tijd. De tijd die we hebben, allemaal hebben. Over ons geld. En over onze talenten. Over de dingen die we van God gekregen hebben. Nou, als het daar dus, en over het laatste wil ik eigenlijk met jullie wat delen vanmorgen, over onze eigen talenten. Want je kunt met je talenten niets doen, iets doen of heel veel doen. Sommige mensen, misschien kennen we ze wel, die hebben waarvan we zouden zeggen, oh, die heeft talent. Maar hij doet er niets mee. Hij doet net alsof hij die talenten niet heeft. Dus hij is alleen maar iemand die het ongebruikt laat. Anderen zijn talentvol en gebruiken al hun talenten voor hun carrière, voor hun hobby, voor hun sport misschien, of voor andere dingen. En die zul je zeggen, nou, die gebruiken hun talenten. Maar eigenlijk gebruik je dan je talenten alleen voor jezelf. Alleen op jezelf gericht. Nou, als wij als kinderen van God, dan hebben we, zoals we dat net gelezen hebben, hebben we talenten van God gekregen. En wij willen natuurlijk ook onze talenten graag gebruiken in dienst van God. Want daar heeft hij ze uiteindelijk voor gegeven. Opdat wij de dingen zouden doen die hij bedoeld heeft in ons leven. In Efeze, hoofdstuk 2, vers 10, daar staat een heel mooi vers. Daar staat hier. Want zijn maaksel zijn wij, zijn schepping zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Wij zijn zijn maaksel, zijn schepping. In Christus Jezus geschapen. Als wij opnieuw geboren worden, zijn we in Christus. Zijn we in Christus Jezus opnieuw geboren. En dan zegt God, en nou heb ik werken te doen voor jou, die ik van tevoren al bedacht heb. En daar moet je nou in gaan wandelen. Nou, moeten we even iets zeggen over goede werken. Goede werken kunnen je niet helpen om in de hemel te komen. Wij kunnen aan onze verlossing, aan onze redding, kunnen we zelf niks bijdragen. Dat is alleen genade. God doet dat omdat hij zoveel van ons houdt. En daarvoor heeft hij de Heer Jezus gezonden, om ons te verlossen, om ons te redden. Dus je zou zeggen, nou ja, dan is het ook helemaal niet belangrijk. Ja, dat is wel belangrijk. Want je doet dat uit dankbaarheid. O Heer, nou hebt u mij gered. Wat kan ik terug doen? Wat kan ik voor u doen? Niet andersom. Niet proberen zoveel goede werken te doen dat je de hemel verdient. Dat werkt niet. Zo heeft God het niet bedoeld. Maar wel na die tijd. Wat kan ik doen voor u om, ja, om u mijn dank te laten zien? Om datgene, om daarin te wandelen. Om te wandelen in datgene wat u nu in mij hebt gelegd. Nou gaan we een stukje lezen uit Matteüs. Matteüs hoofdstuk 25. Dat is heel bekend, want dat is de gelijkenis van de talenten. En in hoofdstuk 25 lezen we vanaf vers 14. Of het zal zijn als met een man die op reis ging. Zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij 5 talent en aan de ander 2 en aan nog een ander 1. Ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Met 1 ging de man die 5 talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven. En zo verdiende hij er 5 talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er 2 had gekregen er 2 bij. En degene die 1 talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van de dienaren terug. En vroeg hun rekenschap. Degene die 5 talenten ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog 5 talenten erbij met de woorden: Heer, u hebt mij 5 talenten in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er 5 talent bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem: voortreffelijk. Je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. En ook degene die 2 talenten ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: Heer, u hebt mij 2 talenten in het beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er 2 bij verdiend. En zijn Heer zei tegen hem: voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. En omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Nu kwam ook degene die 1 talent ontvangen had, naar hem toe en zei: Heer, ik wist van u dat u streng bent. En dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier hebt u het terug. Zijn Heer antwoordde hem: je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant. Had hij mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. Pak hem dat talent af en geef het aan degene die er 10 heeft. Want wie heeft, zal nog meer krijgen en wel in overvloed. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi die eruit in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. Het verhaal van Jezus om iets daarover duidelijk te maken, over het gebruik van onze talenten. Het is leuk om te weten dat eigenlijk in dit verhaal talenten een waarde vertegenwoordigen. Eigenlijk was het geld. Een talent goud was misschien wel 5000 euro waard. De goudprijs is toch weer nog hoog. Dus het zou veel waard zijn. En als dat zo is, dan kreeg dus diegene met 5 talenten kreeg veel geld in handen om er iets mee te doen. Als wij aan een talent denken, denken we helemaal niet aan geld. Dan denken we aan capaciteiten, aan bekwaamheden. Hij heeft talent. Dan denken we niet: oh, hij is rijk. Nee, hij heeft mogelijkheden. Er zitten mogelijkheden in iemand. En ik geloof dat de diepere strekking ook van dit verhaal is over datgene wat God ons aan mogelijkheden heeft gegeven om daarmee te woekeren. Nou, eerst zien we eventjes wie de eigenaar is. Hij riep zijn dienaren en gaf hen zijn bezit. Het was niet van hun, ze kregen het in bruikleen. Onze talenten zijn niet ons eigen bezit. Ze horen wel bij ons, maar ze zijn van God. Wij hebben ze in bruikleen, dus we zijn rentmeester erop. En dat maakt het ook een stukje ontspannender. Als wij ons bezit krampachtig vasthouden, zeg: dat is van mij. Dat is van mij. Dat begint dan bij kleine kinderen. Hè? Ze een stukje speelgoed hebben. Dat is van mij. Mag je niet aankomen. Dus dat zit er wel een beetje in bij ons. Hè? Dat is van mij. Maar het is een stuk ontspannender. Als je zegt: het is niet van mij. Het is van God. Alles wat wij hebben, hebben we eigenlijk gekregen. De Bijbel zegt: wat hebt u wat u niet gekregen hebt? Dus dat maakt het een stukje ontspannender om met de dingen om te gaan. Dan hoeven we niet zo krampachtig bezig te zijn met: dat is van mij. Nee, dat is van mij om te gebruiken en om er mee te werken, mee te handelen. Dat is punt 1. Dan, in vers 15, zien we de verdeling. Ook al zo'n punt, hè. God geeft aan de 1 5 en de ander 2 en aan derde gaf hij 1 talent. Is dat wel eerlijk? Moet hij allemaal even veel hebben? Mijn vrouw cadeautjes koopt voor de kleinkinderen. Dus ja, ik moet wel een beetje kijken dat ze allemaal even veel krijgen. Anders worden ze jaloers op elkaar. Maar God doet dat niet. Hij geeft de 1 5, de ander 2 en de derde 1. En waarom doet hij dat? Dat staat ook in vers 15. Hij gaf een ieder naar wat hij aankon. Dat is heel belangrijk. Maar stel dat je nou 5 hebt en je kunt er niks mee. Je kunt het niet aan. Dan zou je je altijd schuldig voelen over datgene wat je niet kunt. Maar omdat God jou geeft wat je aan kunt, kun je er ook dankbaar voor zijn. Dat is voor mij. Dat kan ik aan. En dat zullen we allemaal zien om ons heen, dat er allerlei verschillende talenten hebben. De een kan dit. En de andere kan dat. En de een kan dit heel goed. En de andere kan een heel aantal dingen heel goed. Alles wat we aan kunnen. Is dat niet mooi van God? Dat hij het zo bedacht heeft. Dus we hoeven niet jaloers te zijn op elkaar. Want God geeft ons wat we aan kunnen. Dan moeten we onze talenten gaan gebruiken. Na lange tijd keerde de Heer van de dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Ik denk als wij voor de troon van God komen te staan, dat we minstens 2 vragen hebben die we moeten beantwoorden. In de eerste plaats zal God zeggen: wat heb je met mijn zoon Jezus gedaan? Is het jouw redder geworden? Ben je verlost? Ben je een kind van God geworden? En als we daar ja op kunnen zeggen, oh, pak van mijn hart. Ja, Heer, ik wilde altijd graag dicht bij u zijn. En ik geloof dat dat een van de belangrijkste vragen is die God ons kan stellen. Wat heb je met mijn zoon gedaan? Maar de volgende vraag zal zijn: wat heb je met de talenten gedaan die ik je heb gegeven? En ik weet niet of je op die vraag gerekend hebt, maar die gaat wel gesteld worden. We lezen dat in de Openbaringbrief. En we lezen dat op andere plaatsen. Want als je op een gegeven moment die andere gelijk, ga hem niet voorlezen, die andere gelijkenis neemt over die mensen die genodigd werden voor het bruiloftsmaal, dan willen de mensen die genodigd zijn, willen niet komen. We hebben van allerlei smoesjes. En dan zegt de Heer, die zegt: haal ze van de straat. Want ze moeten binnenkomen, mijn zaal moet vol worden. En dan zitten al die mensen die gekomen zijn. En dan komt de Heer binnen. En dan ziet hij opeens iemand zitten die heeft geen bruiloftskleed aan. En dan zegt hij: waarom heb jij geen kleed aan? En dan staat er in die gelijkenis: hij wist niet wat hij zeggen moest. Dus God kan ons nooit gebruiken in zijn bruiloftzaal als we geen kleed aan hebben, als we niet met hem bekleed zijn. Dat is een heel belangrijk. Maar vervolgens zal hij zeggen: en wat deed je met je talenten? En ik denk dat dat ook een belangrijke vraag is. De Heer vraagt ons verantwoording. Lees nog maar eens een keertje bijvoorbeeld in Jacobusbrief, hoe Jacobus daarover schrijft, over geloof en over de dingen die we voor God doen. Hoe heb ik mijn talenten gebruikt? De 1-5, de ander 2 en de derde 1. Zullen we maar even met die derde beginnen? Maar die andere 2 die redden zich wel. Maar die ene, die met dat ene talent, daar heb ik een beetje medelijden mee. Die spreekt mij eigenlijk het meeste aan. Ja, die anderen, die hebben het goed gedaan. Daar komen we straks nog even op terug. Maar die ene, wat is nou? Wat ging nou in deze persoon om? Als we nog even lezen, vers 23. Vers 24, nu kwam ook degene die 1 talent ontvangen had naar hem toe en zei: Heer, ik wist van u dat u streng bent en dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, Heer, hier hebt u het terug. En dan staat er in vers 25 het leidend motief eigenlijk waarom dat hij het begraven heeft. Uit angst. Uit angst voor u heb ik het begraven. Nou, dan moet er wel een hele strenge heer geweest zijn. He, van u zaait waar u niet hebt bewerkt en u maait waar u niet hebt geplant. Ja, dat is een potentaat. Dus ik denk in de eerste plaats dat ons godsbeeld, welk beeld hebben wij van God, heel belangrijk is. Hoe wij met onze talenten omgaan. Als wij God zien als een strenge heerser, die ons elk moment, bij wijze van spreken, een klap kan geven, die ons als een strenge heerser tegemoet treedt, dan hebben we reden om bang te zijn. Dus ik denk in de eerste plaats dat het beeld wat hij had van zijn meester niet goed was. Als wij kijken naar het beeld dat wij van God hebben, God is liefdevol. We hebben het vanmorgen zo gezongen. U heb ik lief. Waarom? Omdat God van ons houdt. Dat is de boodschap van de Bijbel. Is God dan niet streng? God is ook rechtvaardig. In zijn rechtvaardigheid zouden wij allemaal, niemand van ons zou het bruiloftskleed krijgen. Als hij naar zijn rechtvaardigheid zou handelen. Maar omdat hij niet alleen rechtvaardig is, maar ook goed is, heeft hij ervoor gezorgd dat we toch behouden kunnen worden door Jezus Christus. Dus zijn liefde en zijn genade, als het ware, overtreffen zijn rechtvaardigheid. Maar uiteindelijk, mensen die hem af zullen wijzen, die zullen vallen onder zijn rechtvaardigheid en zullen afgewezen worden. Deze man, deze dienaar, met zijn ene talent, was bang. En dat is een heel belangrijk gegeven wat we ook tegenwoordig nog veel tegenkomen. Dat veel angst is. Angst bijvoorbeeld om aan jezelf te twijfelen. Kan ik het wel? Ja, zeggen de anderen. Dat kun je wel. Ja, maar kan ik het wel? Ben ik niet? Ga ik niet af? Dat ik het uiteindelijk niet zou kunnen. Dat je aan jezelf gaat twijfelen. Ik herinner me nog toen ik op school zat, op de lagere school zat, krijg je wel eens een vraag van de meester. Vraagt hij iets? En dan denk je, ik weet het. Maar je durft niet de vinger op te steken. Want stel dat je het fout hebt. Ga je af voor de hele klas. Hè? En zulke mensen zijn er heel veel. Ik durf niet een vinger op te steken. Ik weet het. Want stel je voor dat je afgaat. Dat zou erg zijn. Nou, misschien wel voor jezelf. Maar eigenlijk is het helemaal niet erg. Want je kunt toch ook niet anders weten. Dus het is altijd heel goed als je denkt, ik weet het. Als je denkt dat je het weet. Om je vinger op te steken. Sommige mensen hebben last van faalangst. Weet je, wanneer faalangst ontstaat, je hebt iets geprobeerd en het is mislukt. En dan denk je, dat ga ik niet nog een keer proberen. Dat kan ik niet. En dat is een angst die ook veel voorkomt. Faalangst. Is je wel eens iets mislukt? Mij wel hoor. Heel vaak. Ik zal je zeggen. Mijn allereerste preek die ik gehouden heb. Is volkomen mislukt. En dat was een afgang natuurlijk. Voor mezelf. En dat was. Eigenlijk was dat geen op dat moment niet iets met faalangst te maken. Maar juist. Met overmoed. Want ik was gewend in het natuurlijke om cursussen te geven, voor groepen te spreken, allerlei dingen te doen. En dat ging me vrij goed af, om het zo maar eens te zeggen. En toen vroeg mijn voorganger, zou je eens een keer willen spreken?
Tuurlijk, dat wil ik wel.
En dat ging ik doen, en dat ging niet. Weet je, omdat ik op een hele verkeerde manier daar naartoe geleefd had. Dat doe ik wel even. Maar in geestelijke zaken doe je niet zomaar iets even. Want dan moet je het met God doen. En dat had ik toen nog niet door. Ik dacht, ik doe het wel even. En het ging niet. Nou, ik had graag... Nou, hier zit een deksel. Daar had ik graag in willen zakken, hoor. En mijn vrouw zat erbij en die heeft ook 1000 angsten uitgestaan. Nou, ik had dus een mooie les geleerd. Het duurde een hele tijd voordat ik weer eens gevraagd werd om te spreken. Het heeft al 2 jaar geduurd, geloof ik. Nou, dan moest ik dus toch een les leren. Hè? En toen vroeg een voorganger, was er tussen, was een nieuwe gemeente begonnen en we hadden een nieuwe leider gekregen. En ik vroeg het. Ik zei, nou, ik ga daarover nadenken en voor bidden. En ik zei tegen mijn vrouw Inge van, onze voorganger heeft gevraagd of ik hier een keer wil spreken. En ik wil ook graag dat jij ervoor bidt. Ze zei, nou, daar hoef ik niet voor te bidden. Nee? Nee, dat weet ik al, dat gaat niet. Ja. Zij was er ook bij geweest, hè? Dus dat zat nog een beetje in de herinnering. Ik zei, nou, ik wil toch graag dat je ervoor gaat bidden. Dat deed ze. En toen sprak de Heer tot haar. En de Heer sprak, als ik hem roep, zal ik hem ook de woorden geven. Dus ik heb ja gezegd. En nu heb ik ongeveer mijn 1000ste preek gehad. Ik heb ze niet geteld hoor, maar het zal ongeveer in die richting zitten. Dus stel je nou voor dat ik niet gedaan had. Dat ik dat talent in de grond had gestopt. Door faalangst. Nou ja. Dan zouden al die preken, niet dat die preken zo belangrijk zijn, maar alle mensen die met het woord van God bereikt zijn. Alle mensen die tot geloof gekomen zijn. Alle mensen die opgebouwd zijn. Alle mensen die... Oh, zo ontzettend veel zegen heeft dat gegeven. Door dat talent te ontwikkelen. Wat ik van God gekregen heb. Ik heb het niet van mezelf, maar God heeft het gegeven. En ik zou het in de grond hebben kunnen stoppen. Na die ene keer. Gelukkig is het niet gebeurd. Sommigen hebben angst voor mensen. Angst voor mensen, zegt de spreukendichter, is een valstrik. Weet je, als je iets doet, ze zeggen wel als je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, dan is er al gauw iemand die hem, toch? We leven in een kritisch landje. En we kunnen niet voorkomen dat mensen kritiek op ons hebben. Daar kan je niet voorkomen. Maar je kunt wel bepalen hoe je ermee omgaat. Dat is aan jou. Je kunt je door kritiek laten wegblazen. Maar je kunt ook door de kritiek die je krijgt opgebouwd worden. Namelijk door te beoordelen van is de kritiek juist? En het is altijd belangrijk om je hart te zuiver te hebben naar God toe. Want soms kunnen mensen die kritiek op je hebben je ook de waarheid zeggen. Je moet altijd erop uit zijn om te kijken van, is het ook de waarheid? Nou, heel vaak is het ook niet de waarheid. Maar dat moet je dus kunnen onderscheiden. Is het de waarheid? Maak je een fout? Vraag vergeving. En je kunt weer verder. Is het geen fout? Maar is het iets doelgerichts waar anderen nog niet net zo over denken als jij, maar wat God in je hart gelegd heeft, dan moet je doorzetten. Oké. Jij hebt kritiek, maar ik ga door. Want ik heb een doel in mijn leven. En dat doel zal ik bereiken. Omdat God me dat doel voor ogen heeft gesteld. En dan is kritiek eigenlijk niet zo belangrijk. Want dan weet je vanuit God gezien, zo moet ik handelen. En dat is belangrijk om te weten, dat als je kritiek krijgt, dat je niet meteen van je stuk bent. Nou, Gebruik je talent dus en verstop het niet. Pak het hem af en geef het aan degene die 10 heeft. Het lijkt onrechtvaardig, maar het is wel de praktijk. Als iemand een talent heeft en hij gebruikt het niet, wordt het ook niet ontwikkeld. Als je een muzikaal talent hebt en je ontwikkelt het niet, zal het in de grond blijven. Zal het niet zichtbaar worden. Dus je moet je talent wel ontwikkelen. Het moet wel, je moet er wel iets mee doen. En als het niet gebruikt, dan zal iemand, God iemand anders roepen om het te doen. Want hij wil dat zijn talenten ontwikkeld worden. Dus hij krijgt een standje, hè? Niet zo leuk, 24. Staat er precies. Nu kwam ook degene die 1 talent ontvangen naar hem toe en zei: Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft. Hier hebt u het terug. Zijn Heer antwoordde hem: Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant. Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij mijn terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terug ontzet. Pak het hem af en geef het aan degene die 10 heeft. Dat is Gods rechtvaardigheid. Daar moeten we niet in terechtkomen. We moeten terechtkomen bij Gods vaderhart. En dan zal hij ons helpen om onze talenten te ontwikkelen. Nou, die andere 2 brengen het er wel een beetje beter af. Die 5 en die 2, die verdubbelen hun talent. En dat is wel mooi om te zien wat de Heer dan tegen hen zegt. Voortreffelijk. Je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Wat gebeurt hier? 3 dingen. In de eerste plaats geeft God een bemoediging. Wel gedaan, goede en getrouwe dienaar. Zou je dat niet graag horen morgen van je werkgever? Wel gedaan, je bent een fantastische werk. Ik ga jou een ereplaats geven. Weet je wat ik ga doen? Je was nu nog onderdeel van je groep. Ik ga je chef maken over je groep. Ik ga je promotie geven. Ja, en weet je, volgende week dan hebben we een diner met alle leidinggevenden. En ik wil dat jij bij mij aan tafel komt zitten. Stel je even voor dat jouw baas dat morgen tegen je gaat zeggen. Nou, dat doet God nou. God zegt tegen die 2 mensen die gewerkt hebben: wel gedaan. Je bent een belangrijke, betrouwbare dienaar. Over weinig ben je getrouw geweest. Over veel zal ik je zetten. Ik geef je promotie. En ten derde, ga in het feesthuis, in het feestmaal. Ik weet niet of jullie van een feestje houden. Maar het feestmaal van de Heer, daar kunnen onze feestjes niet tegenop horen. Oh, dat is zo'n prachtig feestmaal. Ik zie daar naar uit om daar te zijn. Kijk, en als je dan, ik stel me dan voor dat je allemaal voor de troon van God staat en alle mensen eromheen en alle engelen daar weer omheen en opeens dan schalt daar die stem: wel gedaan! Wel gedaan! Jij goede en getrouwe dienaar. Over weinig ben je getrouw geweest. Over veel zal ik je zetten. In het koninkrijk van God zijn zulke belangrijke dingen te doen. Ook nadat we de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn gekomen. Dan zijn er belangrijke taken te vervullen. Wel gedaan. Over weinig was je getrouw. Maar over veel zal ik je zetten. Zou je dat ook niet willen horen? Nou, dat rentmeesterschap ligt er ook voor ons vandaag. Want jullie zijn de gemeente van Jezus Christus. Ja, nee. En de wc's moeten worden schoongemaakt. En de kinderdiensten moeten worden gedaan. en de jeugdwerkers en allerlei andere dingen die moeten worden gedaan. En God heeft allemaal ons talenten gegeven om die dingen te doen die we aankunnen. Doen jullie dat ook? Ik hoop van wel. Ga je het doen? Ja, want ik wil ook wel gedaan worden. In veel gemeenten, het zal in deze gemeente niet zo zijn, maar doen 20% van de mensen 80% van het werk. Dat is niet goed, hè? Maar dat zou betekenen dat alleen maar 20% talenten heeft gekregen. Maar we hebben allemaal onze talenten gekregen. En wij mogen de talenten die we hebben ontwikkelen en inzetten in Gods Koninkrijk. Ja, natuurlijk ook in ons dagelijks werk en overal waar we zijn. Maar ook in het Koninkrijk van God. Ook in de gemeente van Jezus Christus. Dat is de uitdaging. Dat is geweldig. Je bent op een plek waar je je talenten kan ontwikkelen. Is dat niet fijn? Zodat God tegen je kan zeggen, wel gedaan. Goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig was je getrouw. Je hebt alleen maar de wc schoongemaakt, maar nu krijg je het hele arsenaal. Geweldig. Ik denk dat er wel veel meer andere dingen voor God voor jou klaar liggen. Nou, ik ga daar niet veel meer over zeggen, maar jullie hebben het volgens mij wel begrepen. Het gaat erom. Wat doen wij met dat talent van ons? Dan wordt het heel praktisch. Het is een heel mooi verhaal, zolang het verhaal maar in de Bijbel staat. Maar als het uit de Bijbel komt en het komt naar ons toe, dan wordt het opeens het verhaal van ons. Ons verhaal. Jouw verhaal. Jouw talent. Jouw ontwikkeling. Dus ik hoop dat jullie begrepen hebben. En dat je talent gaat ontwikkelen nog meer dan tot nu toe. Zo samen weer. Dank u, Heer Jezus. Zo mooi, Heer, om gewoon de hele praktische lessen van u te leren. Maar u hebt het niet bedoeld als een stukje theorie. Maar als het verhaal voor ons vanmorgen. Om er iets mee te doen. Ik ken mijn broeders en zusters. U weet hier hoe ze zich voelen. Wat ze de angsten ze hebben. Waarom ze iets niet doen of juist wel doen. Maar ik bid u weer dat we vrijkomen van onze angsten. En dat we gaan staan op datgene wat u in ons heeft voorbereid om daarin te wandelen. Heer, ik zegen zo mijn broeders en zusters en ik dank u voor hen hier. Dank u, dank u, dank u. Dat u ons bedacht heeft zoals we zijn met de talenten. Om u daarmee te dienen in uw koninkrijk. En ik zegen zo mijn broeders en zusters in de naam van Jezus. Amen. Amen.